welkom bij een nieuwe aflevering van Het Data Doelwit. De podcast die een inkijkje geeft in hoe organisaties onze eigen privacygevoelige data tegen ons gebruiken. In een van de vorige afleveringen van deze podcast stonden we uitgebreid stil bij Facebook. Het sociale netwerk waarop massale schaal gebruikers beïnvloed worden door Facebook zelf of andere organisaties die handig gebruik maken van de functionaliteiten die Facebook biedt. In die podcast noemde ik een van de bekendste voorbeelden waarbij Facebook-gebruikers gemanipuleerd of beïnvloed werden, namelijk de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Hierbij richtte ik me met name op de Russische inmenging vanuit het Russian Internet Research Agency, die door middel van troll-accounts miljoenen Amerikanen in echokamers hebben beïnvloed. Maar naast de Russische inmengingen was er nog een organisatie druk bezig om achter de schermen de presidentverkiezingen te beïnvloeden. Cambridge Analytica. Gezien de methode die Cambridge Analytica hanteert, de enorme impact die deze gehad hebben en het feit dat Cambridge Analytica een rol speelde bij verschillende belangrijke politieke momenten over de gehele wereld, vond ik dat Cambridge Analytica wel een eigen aflevering in deze podcast verdiend heeft. Cambridge Analytica werd opgericht in 2013 als onderdeel van de Strategic Communications Laboratories Group, oftewel de SCL Group. De SCL Group zelf was opgericht in het jaar 1993 in Londen, Engeland. De SCL Group richtte zich vanaf haar oprichting op zogenaamde PSYOPs, oftewel psychologische operaties. Deze psychologische operaties richten zich over het algemeen om de gedachten, emoties, overtuigingen en gedragingen van individuele personen en groepen te beïnvloeden. Dit doen ze door bijvoorbeeld mediacampagnes te starten, geruchten te laten circuleren, desinformatie te verspreiden of zich platweg te richten op propagandatechnieken. Vaak nemen overheden of defensietakken een organisatie zoals de SCL Groep in de hand om ervoor te zorgen dat ze een strategisch voordeel kunnen behalen onder de tegenstanders of in sommige gevallen de eigen aanhang. De impact die deze psychologische operaties kunnen hebben is enorm, zoals we later in deze aflevering nog een aantal keer terug zullen horen. Hoewel er niet heel veel bekend is over de activiteiten van de SCL Group, want gezien de gevoeligheid van hun acties werden verhalen over hun betrokkenheid over het algemeen snel in een doofpot gestopt, zijn er een handjevol gevallen bekend waarin de SCL Groep hun psychologische operaties ten toneel bracht. Eén daarvan was de presidentiële verkiezingen van Nigeria in 2007. Hier werd de SCL Group door de People's Democratic Party, oftewel de PDP, ingehuurd met als doel om de oppositie in een kwaad daglicht te zetten en de stemopkomst van stemgerechtigen in specifieke gebieden waar in het verleden voornamelijk tegen de PDP gestemd werd, te verminderen. Hierbij gebruikte de SCL Groep verschillende technieken, zoals het versterken van etnische en religieuze spanningen, het verspreiden van desinformatie en het opbouwen van psychologische profielen van stemmers, zodat deze gericht beïnvloed konden worden. De praktijken van de SCL Groep kwamen pas vele jaren na de verkiezingen van 2017 in Nigeria aan het licht, toen de schandalen rondom Cambridge Analytica ook tot onderzoeken naar de praktijken van de SCL Groep leidden. Maar nu lopen we iets te ver op de feiten vooruit. Laten we daarom eerst teruggaan naar de oprichting van Cambridge Analytica in 2013. Door het oprichten van Cambridge Analytica voegde de SCL Group een scala aan nieuwe technieken toe aan haar bestaande arsenaal van beïnvloedingsmethoden. Namelijk technieken gebaseerd op grote hoeveelheden online gedragsdata, welke toegepast zouden worden bij verkiezingscampagnes van haar klanten. En een van de eerste Cambridge Analytica klanten was gelijk een mooie kans om deze datagedreven massabeïnvloeding te testen. Namelijk de campagne van Ted Cruz in 2015 voor de verkiezing wie de Republikeinse presidentskandidaat in Amerika zou worden. Voor deze campagne, die Cambridge Analytica een slordige $5,8 miljoen opleverde, gebruikte Cambridge Analytica voor het eerst hun psychologische kiezersmodel. Dit model, genaamd Ocean, maakte het mogelijk om kiezers te categoriseren op een aantal persoonlijkheidskenmerken, waaronder openheid, extraversie, hoe neurotisch een persoon is of deze makkelijk te overtuigen is en of de persoon plichtsgetrouw was. Aan de hand van de kenmerken van het Ocean-model werden advertenties op bijna individuele schaal ontwikkeld om kiezers te beïnvloeden. Bijvoorbeeld, personen die volgens het Ocean-model snel angstig waren, kregen advertenties te zien die de risico's van immigratie of terrorisme versterkten. Waarbij het doel natuurlijk was om aan te geven dat Ted Cruz degene was die ze tegen de risico's kon beschermen. Maar hoe kon Cambridge Analytica aan voldoende data om deze gedragsprofielen te ontwikkelen en in te zetten komen? Hiervoor moeten we kijken naar een heel specifieke quiz-app die tussen 2013 en 2015 rondging op Facebook. Deze quiz-app, genaamd Your Digital Life, was ontwikkeld door Dr. Alexander Kogan, een psychologieonderzoeker aan de Cambridge Universiteit. Het doel van de quiz-app was om persoonlijkheidskenmerken van personen die de quiz invulden te bepalen onder het mom van wetenschappelijk onderzoek. Als beloning kreeg degene die de quiz invulde zijn meest belangrijke persoonlijkheidskenmerken teruggekoppeld en in sommige gevallen zat er zelfs een kleine financiële vergoeding aan vast. De Your Digital Life quiz ging als een lopend vuurtje rond op Facebook en via de app werden de persoonlijke gegevens van zo'n 270.000 Facebook-gebruikers verzameld. De app verzamelde namelijk niet alleen de antwoorden op de quiz van de gebruiker, maar door deel te nemen aan de quiz gaf de gebruiker in essentie toestemming aan de quiz om al zijn of haar profielgegevens van Facebook in te zien. En daar bleef het niet bij. Ten tijde van de verzameling van persoonlijke gegevens door de Your Digital Life quiz bood Facebook een functionaliteit aan voor ontwikkelaars genaamd de Graph API. Door middel van deze Graph API kon een app, als deze eenmaal toestemming had van een gebruiker om zijn of haar profielgegevens in te zien, ook de profielgegevens van alle vrienden van deze gebruiker inzien, zonder dat deze hiervan op de hoogte waren. In totaal verzamelde de Your Digital Life quiz dus niet alleen de persoonlijke gegevens van de 270.000 Facebook-gebruikers die de quiz invulden, maar ook de persoonlijke gegevens van meer dan 87 miljoen Facebook-gebruikers die dankzij deze Graph API toegankelijk waren. Hoe dat deze dataset uiteindelijk zijn weg in de handen van Cambridge Analytica vond, is even discutabel als de manier waarop de dataset tot stand kwam. Zo houdt Kogan als ontwikkelaar van Your Digital Life vol dat hij in de veronderstelling was dat de data alleen voor academische doeleinden zou worden gebruikt. Maar later bleek dat er door Cambridge Analytica zo'n $800.000 betaald zou zijn voor de dataset. Wat een behoorlijk bedrag is voor een dataset die voor onderzoeksdoeleinden bedoeld zou zijn. Hoewel Ted Cruz de verkiezingen voor de Republikeinse presidentskandidaat in 2016 uiteindelijk niet won, die eer ging naar Donald Trump, was de impact die Cambridge Analytica op de verkiezingen had niet te ontkennen. Voordat Cruz in zee ging met Cambridge Analytica, was hij een relatief onbekende kandidaat die laag stond in de opiniepeilingen. Maar dankzij de inzet van Cambridge Analytica scoorde Cruz aanzienlijk hoger in de opiniepeilingen en wist hij zelfs in de staat Iowa een vroege overwinning te boeken. Hoewel Cruz uiteindelijk verloor, kwam Cambridge Analytica wel als winnaar uit de bus. Deze wisten namelijk via de Cruz-campagne hun technieken te verfijnen en geschikt te maken voor andere geïnteresseerde Amerikaanse politieke leiders. Het duurde dus ook niet lang voordat de volgende campagne zich aandiende. De Trump-campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Hierin speelde met name Steve Bannon een sleutelrol. Over Bannon gaan we later wat meer horen in deze aflevering, maar ten tijde van de Amerikaanse presidentiële verkiezingen was hij de vicepresident van Cambridge Analytica en degene die het bedrijf aan het campagneteam van Trump pitchte. Uiteindelijk zou Bannon de CEO worden van de Trump-campagne en een belangrijke rol spelen in het integreren van de Cambridge Analytica-methode en technieken binnen de digitale strategie van de campagne. Tijdens de Trump-campagne kwam Cambridge Analytica op stoom en combineerde ze met de Facebook-data van Kogan met informatie over meer dan 87 miljoen gebruikers, samen met andere datasets die beschikbaar waren over kiezers, waaronder de officiële kiezersregistratiedatabase en datasets met informatie over koopgedrag, interesses en kredietscores. Cambridge Analytica claimde zelf meer dan 5000 datapunten van elk Amerikaanse kiezer te bezitten. Al deze gecombineerde gegevens werden vervolgens gebruikt om de bestaande Ocean psychologische profielen te verrijken en deze vervolgens in te zetten om stemmers te identificeren die mogelijk beïnvloedbaar waren. Vervolgens herhaalde Cambridge Analytica de activiteiten die tijdens de Cruz-campagne zo succesvol waren, namelijk sterk gepersonaliseerde advertenties ontwikkelen die gericht waren op specifieke persoonlijkheidskenmerken met als doel de kiezer te beïnvloeden. Hierbij hanteerde Cambridge Analytica twee strategieën. Het promoten van de standpunten van Trump, zodat Republikeinse kiezers op hem zouden stemmen, en het beïnvloeden van democratische stemmers om juist niet te gaan stemmen. Hoewel het onmogelijk is om met zekerheid te zeggen hoe groot de impact van Cambridge Analytica was op het resultaat van de Amerikaanse verkiezingen van 2016, heeft hun focus op de zogenaamde battleground states, zoals Michigan, er mogelijk wel toegeleid dat Trump daar net wist te winnen. Deze battleground states bepaalden uiteindelijk grotendeels de uitslag van de verkiezingen met een verschil van slechts 77.000 stemmen. Had Clinton deze stemmen weten te veroveren, had de uitslag er waarschijnlijk anders uitgezien. Tijdens de betrokkenheid van Cambridge Analytica in de Cruz en Trump-campagnes kondigde het bedrijf nog een samenwerking aan die dichter bij huis een enorme impact zou hebben. De Brexit-campagne. Ook hier speelde Steve Bannon een belangrijke rol. Bannon zelf was sterk anti-EU en een aanhanger van nationalistische rechtse politieke partijen. Bannon zag in Cambridge Analytica een kans om een cultuurverandering tot stand te kunnen brengen door middel van, zoals hij het zelf noemde, informatieoorlogsvoering. Bannon kon zich dus persoonlijk goed vinden in de standpunten van de Leave EU-campagne en bood dan ook de diensten van Cambridge Analytica nagenoeg kosteloos aan. Ook in de Leave EU-campagne is moeilijk vast te stellen hoe groot de impact van Cambridge Analytica was op het uiteindelijke resultaat van het Brexit-referendum. Ook hier was het verschil tussen in de EU blijven of niet enorm klein, waardoor zelfs een kleine impact en grote gevolgen kon hebben. Het zou echter niet lang meer duren voordat het publiek kennis zou maken met de praktijken van Cambridge Analytica via een onderzoeksjournalist van de Engelse krant The Guardian, Carole Cadwalader. Cadwalader kwam Cambridge Analytica in het begin van 2017 op het spoor tijdens een onderzoek naar de Leave EU-campagne, waarbij ze onverklaarbare campagneuitgaven tegenkwam. Dit spoor leidde uiteindelijk naar de Facebook-advertenties die door de Leave EU-campagne gekocht waren, welke gebaseerd waren op de psychologische profielen ontwikkeld door Cambridge Analytica. Cadwalader publiceerde haar artikel in mei 2017, welke de Leave EU-campagne verbond met het gebruik van grote hoeveelheden data om verkiezingen te beïnvloeden door bedrijven zoals Cambridge Analytica. En dit was de eerste keer dat een onderzoeksartikel dieper inging in de praktijken van Cambridge Analytica en het publiek liet zien hoe deze organisatie zijn invloed uitoefent. Maar een groot deel over hoe Cambridge Analytica te werk ging en hoe ver haar invloed reikte, bleef nog onbekend. Maar ook hier zou Cadwalader verandering in brengen, toen ze eind 2017 in contact kwam met een oud-medewerker van Cambridge Analytica, Christopher Wiley. Wiley werkte bij Cambridge Analytica als data scientist en hoofdonderzoek. Hij speelde dan ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de psychologische modellen die door Cambridge Analytica gebruikt werden voor het beïnvloeden van Facebook-gebruikers. Deze insiderkennis was precies waar Cadwalader naar op zoek was in haar onderzoek. En uiteindelijk lukte het haar om Wiley te overtuigen om als klokkenluider naar buiten te komen. Deze samenwerking resulteerde in de publicatie van Wiley's verhaal in de kranten The Observer en The New York Times in maart 2018. En als klap op de vuurpijl publiceerde de televisiezender Channel 4 kort na het artikel over Wiley een video van een undercover gesprek met verschillende managers van Cambridge Analytica. In de video scheppen de managers op over hoe Cambridge Analytica te werk gaat, waaronder ook het omkopen van politieke tegenstanders en het verspreiden van desinformatie. De combinatie van de artikelen van Cadwalader, het verhaal van Wiley en de video van Channel 4 zette Cambridge Analytica en haar praktijk in de schijnwerpers. Wat zorgde voor veel opschudding onder het publiek, maar ook bij de overheden. Waardoor zowel Amerika als het Verenigd Koninkrijk parlementair onderzoeken startten naar de beïnvloeding van verkiezingen door Cambridge Analytica. Zo startte in het Verenigd Koninkrijk de Information Commissioner's Office, oftewel de ICO, een onderzoek naar de inbruik van privacy en het misbruik van persoonlijke data door Cambridge Analytica. Dit onderzoek zorgde eind maart 2018 voor een inval in het kantoor van Cambridge Analytica en de inbeslagname van servers, documenten en digitaal bewijs. Tijdens de hoorzittingen die volgden breidde het onderzoek zich ook uit naar de rol van Facebook. Want de data die door Cambridge Analytica gebruikt werd als basis voor de psychologische modellen kwam vanuit het sociale platform. Hoewel Mark Zuckerberg als CEO van Facebook opgeroepen werd voor de hoorzittingen, weigerde hij te komen. En pas dagen later komt Zuckerberg met een officieel publiek statement waarin hij toegeeft dat Facebook fouten heeft gemaakt in het beschermen van gebruikersdata en beterschap belooft. Wat echter op dat moment nog niet publiekelijk bekend was dat Facebook al sinds 2015 wist dat Cambridge Analytica een enorme dataset aan Facebook gebruikersdata in haar bezit had. Overigens lag hierin niet de fout dat ze deze data überhaupt in hun bezit hadden, maar het feit dat deze door Cambridge Analytica van Kogan gekocht was. Het kopen van datasets van derden is namelijk niet toegestaan in de Facebook gebruikersvoorwaarden. Facebook verzocht Kogan en Cambridge Analytica om de gebruikersdata te verwijderen, waarop beide partijen aangaven dat dit gebeurd zou zijn. Achteraf leerden we echter dat Cambridge Analytica de data allesbehalve verwijderd had. Voor Facebook was echter de bevestiging dat Cambridge Analytica de gebruikersdata verwijderd zou hebben voldoende om hun onderzoek naar dit voorval af te ronden. Facebook had hier een kans gehad om de belangen van hun gebruikers te beschermen, maar liet deze liggen. In plaats van te onderzoeken of de data daadwerkelijk verwijderd was en gebruikers op de hoogte te brengen dat hun data door derde partijen bemachtigd is en mogelijk gebruikt was, deed Facebook helemaal niets. Tot 2018, toen het nieuws rondom Cambridge Analytica en de Facebook-data die hierbij betrokken was, ervoor zorgde dat Zuckerberg tijdens een hoorzitting van het Amerikaanse congres wel moest toegeven dat de gebruikersdata via hun platform bemachtigd was. Tijdens deze hoorzitting, die gericht was op de impact van het Cambridge Analytica-schandaal, maar ook de rol van Facebook in de presidentiële verkiezingen van 2016, werd Zuckerberg meer dan 10 uur ondervraagd naar onderwerpen zoals dataprivacy, gebruikerstoestemming, hoe derde partijen Facebook-data konden bemachtigen, wat Facebook deed om de Russische inmenging in de verkiezingen te voorkomen, hoe het Facebook-algoritme extremisme promoot en of Facebook gereguleerd zou moeten worden. Wat echter vooral duidelijk werd tijdens de hoorzittingen was hoe ongelooflijk slecht de senatoren op de hoogte waren van basale IT-technieken en concepten rondom de werking van Facebook. Vragen zoals, als ik iemand een e-mail verstuur via WhatsApp, weet Facebook hier dan van? Tonen op pijnlijke wijze aan dat er een groot gat zit tussen de regulerende instanties en de techbedrijven zelf. Dit zorgde voor publieke vragen over of deze regulerende instanties überhaupt wel in staat waren om big tech bedrijven zoals Facebook te reguleren. Een ander aspect wat opviel tijdens de hoorzittingen met Zuckerberg was de houding van hem. De bijna robotachtige houding en manier van antwoorden van Zuckerberg zorgde al snel voor een scala aan internetmemes, waarbij gehint werd dat Zuckerberg misschien wel in het echt een robot was met de missie om de mensheid tot slaaf te maken. Ondanks het gebrek aan technische kennis door de regulerende instanties tijdens de hoorzitting, zou deze toch uiteindelijk een belangrijke rol spelen in het ontwikkelen van verschillende wetgevingen op het gebied van privacy en big tech regulatie in Amerika. Aan de andere kant van de oceaan publiceerde de ICO, Information Commissioner Office, in oktober 2018 hun eerste rapport van het onderzoek naar Cambridge Analytica. Hierin werd duidelijk dat Cambridge Analytica zonder toestemming persoonlijke data onjuist gebruikt had. Daarnaast werd ook Facebook op de vingers getikt vanwege het gebrek aan bescherming richting haar gebruikers en het gebrek aan transparantie. Dit resulteerde uiteindelijk in een boete van £500.000 voor Facebook. Voordat dit rapport overigens gepubliceerd werd, sloot in mei 2018 het doek voor Cambridge Analytica. Dankzij de publieke verontwaardiging, media-aandacht, juridische druk en de onderzoeken in zowel Amerika als het Verenigd Koninkrijk kondigde Cambridge Analytica aan dat het per direct hun activiteiten zou stoppen en vroeg het faillissement aan. Volgens Cambridge Analytica had alle media-aandacht alle klanten weggejaagd, waardoor het niet meer mogelijk was om hun activiteiten voor te zetten. Helaas was het faillissement van Cambridge Analytica niet ook het einde van politieke beïnvloeding door middel van persoonlijke data. In 2017, vlak voor de val van Cambridge Analytica, werd er op hetzelfde adres als de SCL Group, het moederbedrijf van Cambridge Analytica, een nieuw bedrijf opgericht, genaamd Emerdata, welke een groot deel van het Cambridge Analytica management team en investeerders aantrok, inclusief de CEO Alexander Nix. Hoewel het er tot nu toe op lijkt dat er geen tot weinig activiteiten plaatsvinden vanuit Emerdata, speculeren veel insiders dat het slechts wacht op een kans om de praktijken van Cambridge Analytica nieuw leven in te blazen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Het Data Doelwit. Mocht je nog vragen, opmerkingen of feedback hebben naar aanleiding van deze aflevering, neem dan contact met me op via de website van deze podcast www.hetdatadoelwit.nl of laat een reactie of review achter op het podcastplatform waar je deze aflevering luistert. En onthoud, blijf kritisch en de baas over je eigen data, voordat iemand anders dat doet. Tot de volgende keer.